Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
De roep om een betere wereld na de coronacrisis wordt steeds luider. Wij werken alvast aan een groenere planeet en daar hebben we echte innovaties in het bedrijfsleven voor nodig. Dus die zoeken we elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland. The Green Quest. The Green Gallery is vol. 40 bedrijven maken kans op 3 awards. Je kunt stemmen op de publieksprijs en je kunt aanwezig zijn, en dat is heel leuk, bij onze virtuele awardshow over 2 weken. Als je dat wilt, kijk dan even op thegreenquest.nl. Vandaag zoomen we uit en bekijken we globale verbanden. Internationaal onderzoeksjournalist Jan de Deken is oprichter van het interdisciplinaire platform The Polar Project, waar ze steeds op zoek zijn naar het brede perspectief van de klimaatverandering. Jan, je belt vanuit Gent, hoe is het daar?
Fantastisch. Net een beetje aan het regenen, maar verder mooi hier.
Ja, maar dat is tegenwoordig een luid gejuich in de ganse natie als het regent, hè? Want het is veel te droog.
Ja, inderdaad, het is nodig. Deze zomer dreigt er geen water meer uit de kraan te komen in België mogelijk. Dus,
nou, dat begint hier ook al een beetje. Ja. Kan jij je werk überhaupt doen zonder verre reizen te maken? Lukt dat?
Moeilijk. Ik heb de laatste maanden een paar Skype-interviews gedaan, maar dat beviel me toch niet zo echt. Dus ben ik eigenlijk de volgende reizen al aan het voorbereiden. Eind dit jaar mag ik naar het Noordpoolgebied in Zambia, dus ik ben daar al een beetje aan het werken.
Noordpool en Zambia?
Ja.
Oh, daar ben ik alle 2 toevallig geweest. Nou, dan hoop ik daarna weer met jou in gesprek te gaan. Want er zijn flinke rare dingen gaande. Jij begon ongeveer een jaar geleden met de Polar Project. Had je daar een concrete aanleiding voor?
Ja, die aanleiding was eigenlijk een speech van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres voor de Verenigde Naties op de Algemene Vergadering. Die had het een 2 jaar geleden in zijn speech weer over die enorme dreiging van klimaatverandering die eraan komt, wat natuurlijk fantastisch is. Maar hij had het over voorspellingen, over drama's die gaan gebeuren binnen 5 jaar, binnen 10 jaar. En ik dacht, ja nee, die storytelling zit compleet fout. Het is nu al aan het gebeuren en je motiveert mensen niet om in actie te schieten door iets wat binnen 10 jaar gaat gebeuren. En het is eigenlijk vanuit een zeker ongenoegen met die storytelling en het feit dat op dat moment klimaat nog niet zo sterk op de agenda stond, dat ik dit project begonnen ben.
Ja, laten we bij het begin beginnen. Jij dacht, ik ga een documentaire maken over klimaatslaven in India. Maar dat was eigenlijk in het begin heel anders. Hè? Laten we even kijken naar de klimaatverandering in India. Hoe is het daar op dit moment?
Ja, India is een van de meest geaffecteerde landen wereldwijd, toch volgens de Wereldbank en volgens allerlei internationale lijstjes. En die impact is er op veel verschillende manieren, afhankelijk van de regio. Er waren de afgelopen jaren heel veel dodelijke overstromingen, onder andere omdat de gletsjers in het Himalaya-gebergte smelten. Veel andere regio's die kreunen dan weer onder droogte. In de deelstaat Maharashtra, waar Mumbai ligt onder andere, is er het fenomeen van de farmer suicides. De afgelopen jaren hebben daar al meer dan 4700 boeren zelfmoord gepleegd. Vaak door hun eigen pesticiden te drinken, door zich op te hangen, omdat ze geen uitweg meer zien. Het regent niet meer. In de zomer zijn er dan plots hagelstormen die hun oogsten vernielen. Ja. Een groot deel van mijn onderzoek speelde zich af in de Sundarbans, een mangrovengebied op de grens van India en Bangladesh. In die Sundarbans stijgt de zeespiegel met 3 centimeter per jaar. Dat is 10 keer sneller dan gemiddeld wereldwijd. Ja. Waardoor ja, hele dorpen en eilanden verdwijnen onder de zeespiegel. Ik filmde daar een schooltje waar er 2 jaar geleden nog kinderen in de klas zaten. En nu was dat ondertussen gewoonweg opgeslokt door de zee.
Ja, dus het is daar heel zichtbaar en heel heftig. Wordt het daar ter plaatse ook klimaatverandering genoemd of kijken de verantwoordelijke overheden eigenlijk weg?
Ze kijken grotendeels weg. Niemand of bijna niemand in India weet wat klimaatverandering is. Als je gaat doorvragen naar het weer en of dat verandert, dan zeggen mensen van, goh ja, het is nu veel droger, of plots zijn de cyclonen veel heftiger geworden. Maar niemand maakt echt die link met klimaatverandering. Vorig jaar waren er verkiezingen in India. President Modi, of eerste minister Modi, heeft toen ervoor gekozen om die verkiezingen glansrijk te winnen met een hindoe-nationalistisch discours. Mm-hmm. Klimaatverandering kwam eigenlijk niet ter sprake, ook al waren er ook tijdens in verkiezingstijden heel veel dodelijke rampen gaande die rechtstreeks gelinkt konden worden aan klimaatverandering. Na zijn verkiezing heeft Modi wel een beetje meer het klimaatpad bewandeld. Hij wil binnen 2 jaar, geloof ik, af van alle single-use plastics in India. Mm-hmm. Hij heeft zo nog een paar maatregelen genomen, maar India loopt beleidsmatig wel nog ver achter op China. Er is zeker veel ruimte voor verbetering.
Ja, je ging in eerste instantie naar India om een verhaal over gedwongen prostitutie te maken. Laten we even een klein stukje uit je documentaire laten horen. Daar spreekt een dame van Apni App. Dat is een organisatie tegen die sekshandel.
So there's constant flooding and people are displaced and they don't have homes, they don't have any jobs. Many of the girls in this red light district are from the Sundarbans, climate refugees made homeless by constant floods. And the traffickers go and prey upon such girls and bring them here.
Ja, in je documentaire vertel je de verhalen van dorpen waar door de droogte de landbouw helemaal weg is, wat je net vertelde, hè? En dat ouders dan al dan niet noodgedwongen hun kinderen meegeven aan mensen uit grotere steden, waardoor ze in de prostitutie terechtkomen. Wanneer was het voor jou duidelijk dat klimaatverandering de eigenlijke boosdoener was?
Goh, klimaatverandering is zeker niet de enige of de eerste boosdoener. Mm-hmm. Slavernij, mensenhandel, seksslavernij zijn pertinente problemen in India al heel lang. De Thomson Reuters Foundation noemt India zelfs het gevaarlijkste land ter wereld voor vrouwen. En dat komt voor een groot stuk omdat zij zo hoog scoren in die indexen van slavernij, gedwongen prostitutie, kindhuwelijken. Maar het is duidelijk wel een pushende factor in veel regio's. Waar het mij vooral heel duidelijk was dat klimaatverandering hier een belangrijke rol speelt, is in de Sundarbans, in die mangrove regio. Ja. Al decennia lang verhuizen mannen en jonge gezinnen, soms koppels, die trekken weg uit die regio om ergens anders werk te gaan zoeken. Maar wat vrij nieuw is, is dat nu ook de jonge meisjes moeten vertrekken, omdat er simpelweg geen manier van overleven meer is. Cyclonen hebben ervoor gezorgd dat zeewater de landbouwgronden en de rivieren is ingespoeld, waardoor die verzield zijn. Ja. Daarmee zijn met visvangst en landbouw de laatste inkomstenbronnen weggevallen. Mensen, gezinnen kunnen daardoor geen bruidschat meer betalen voor hun jongste dochter, wat cultureel heel belangrijk is. Dan komen er mensenhandelaars, zoals Rushira Gupta, die vrouw van Apne Aap, mm-hmm. net zei. Prey upon these girls, die komen daartoe. Die zeggen tegen die families van, kijk, ik heb een rijke man voor jou in Kashmir, een mooie grote man. En je moet zelfs geen bruidschat betalen, meer nog zelfs, je krijgt geld er bovenop. Ja. En ja, die mensen die zijn wanhopig, vaak heel laag opgeleid, vaak niet naar school geweest. Nee. Die geloven dat en die gaan daarop in. Veel van die meisjes belanden dan in Sonagachi bijvoorbeeld, die prostitutiewijk waar Apne Aap, die NGO, werkt. Ja. En eenmaal ze daar belanden in slavernij, geraken ze zelden nog weg.
Ja, het is zo'n treurig verhaal. En nou noem je allerlei oorzaken. En misschien wel de ergste is dat in India die lange traditie van kindhuwelijk en kinderprostitutie al is. Waardoor heel veel mensen kunnen zeggen, ja, maar dat was er al. Dus die klimaatverandering, ja, die is helemaal niet de echte oorzaak. Hoe zie jij voor de toekomst van India een uitweg? Want het is zo'n opeenstapeling van grote oorzaken.
Ja, een uitweg is heel moeilijk, want dan moet je inderdaad aan die verschillende oorzaken iets gaan doen. Hè. Mm-hmm. Kindhuwelijken aanpakken zou in principe makkelijk moeten zijn, want ze zijn al vele decennia lang verboden in India. In de praktijk blijkt dat veel lastiger te zijn. Nog lastiger dan dat natuurlijk is de oorzaken van klimaatverandering gaan aanpakken. Meer dan de helft van de Indiërs zijn boeren, leven van de landbouw. Ja. Landbouw is natuurlijk ook een deel van het probleem. Er is nu al te weinig water. Die landbouw die heeft heel veel water nodig. Creëert conflicten tussen steden en het platteland. Ik ben in steden geweest waar nu om de andere dag het water wordt afgesloten. Mm-hmm. Omdat er te weinig water is. Het is een beetje een mission impossible voor de Indische overheid, denk ik. Op de middellange termijn moet je die klimaatverandering gaan aanpakken. Op de korte termijn moet je die mensenhandel gaan aanpakken. Ik denk in de eerste plaats moet er perspectief gecreëerd worden voor mensen in regio's die het moeilijk hebben. Want ja, migratie is van alle tijden en daar hebben mensen die kritiek zouden uiten dat dit altijd heeft bestaan, daar hebben die een punt. Alleen is nu door klimaatverandering die migratie in een stroomversnelling gekomen. En zijn er nog veel meer mensen die van het platteland in de buitenwijken van steden belanden en daar in heel kwetsbare posities belanden. Waar zij makkelijk slachtoffer kunnen worden van die mensenhandel.
Ja, en het klinkt dan zo uitzichtsloos. Dat is ook een verhaal wat je eigenlijk niet de wereld in wil sturen. Denk jij dat als wij hier in Europees verband en misschien in het Rijke Westen veel serieuzer met de klimaatverandering aan de slag gaan, dat dat uiteindelijk voor India ook een positief effect gaat hebben? Want we moeten ze toch iets van perspectief bieden.
Ja, sowieso. Hè. Klimaatverandering is geen lokaal fenomeen. De aarde warmt overal op. En het zijn, ironisch genoeg, vooral in de armere landen, de kwetsbare landen. De economisch kwetsbare landen, die zijn ook het kwetsbaarst voor klimaatverandering. Zoals ik al zei, in de Sunderbans stijgt de zeespiegel 10 keer sneller dan hier bij ons. En zij kunnen geen dammen en muren en dijken bouwen zoals wij dat wel kunnen doen. Dus ik denk dat het sowieso aan de Europese Unie is natuurlijk. Ook en aan Europese landen om actie te ondernemen, zowel wat betreft de leiding nemen.
Wij gaan het met z'n allen zwaar ter hand nemen. Er zitten toch een paar kleine lichtpuntjes in jouw documentaire door de lokale NGO die daar slachtoffers af en toe uit hun benarde positie weten te bevrijden. Is voor de luisteraars jouw documentaire ergens online terug te vinden?
Ja, die is terug te vinden op mijn website polarproject.be. En daar is ook het bredere dossier beschikbaar. Er staat ook een multimediale longread met meer achtergrondinformatie online.
Mooi, ik ben heel blij dat je dit verhaal aan de oppervlakte hebt gebracht, Jan. En ik denk dat heel veel luisteraars gaan kijken. De polarproject.be van België. Ik ga je enorm bedanken en tot de volgende keer. En ik hoop dat er dan wat meer hoop aan de horizon gloort. Jan de Deken van de Polar Project.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
Nu onze Green Gallery gevuld is met 40 superondernemers, heb ik mooi de kans om het in de aanloop naar onze grande finale te hebben over internationale verbanden. Aan de lijn hangt Henriette Walz. Zij werkt voor de Rainforest Alliance als Global Lead Deforestation. Want we gaan het hebben over het verband tussen coronavirussen en ontbossing. Henriette, hallo.
Hallo, goedemiddag.
Goedemiddag. Het gaat verbluffend slecht met ons regenwoud. Mag ik dat zo zeggen?
Ja, dat klopt. In het afgelopen jaar zijn we bijvoorbeeld ongeveer 12 miljoen hectare aan bos in de tropen verloren. En dat staat gelijk aan 10 voetbalvelden per minuut.
Ja, je moet het altijd in voetbalvelden uitdrukken, hè, of in Olympische zwembaden. Ik heb begrepen dat het door de coronacrisis misschien nog wel slechter gaat. Door de lockdowns is veel controle weggevallen. Ik hoor bijvoorbeeld uit de NGO-hoek van de natuurparken dat dat er geen controle is, het stropen daar gigantisch toeneemt. Heb jij ook extra alarmbellen die zijn afgegaan?
Ik ken ook vooral de openbare cijfers, bijvoorbeeld uit Brazilië, dat er in april 70% meer Amazone is verdwenen dan in april 2019. Dus ja, en je hebt het al gezegd, het is niet gek omdat overheden en controleurs en zo niet makkelijk in landelijke gebieden komen op dit moment.
Ja, nou weten we al heel erg veel jaren dat we daar eigenlijk mee zouden moeten ophouden. Hè? Wat zijn nog steeds de grootste oorzaken van die ontbossing?
Een van de grootste oorzaken is landbouw. Dus in de tropen is dat ongeveer 75% de oorzaak van ontbossing. En dat hangt dan een beetje af of het kleinschalig of grootschalige landbouw is, welke regio je naar kijkt.
Ja.
En de vier gewassen voor wie het meest wordt ontbost zijn nog steeds ook hout, vee, palmolie en soja.
Ja.
Maar ook voor cacao bijvoorbeeld. Wij werken veel met cacao, is in de afgelopen decennia veel ontbost. Vooral in West-Afrika, in Ivoorkust en Ghana, waar heel veel van onze cacao natuurlijk vandaan komt.
Ja.
Dus ja.
Ja, dat zijn heftige cijfers. Als je nou in deze tijd kijkt, je hoort er hier en daar wat over mompelen. Wat is volgens jou het directe verband tussen ontbossing aan de ene kant en corona en soortgelijke virussen aan de andere?
Ja, er is een duidelijke relatie tussen ontbossing en pandemieën of de oorsprong van infectieziekten. Want sowieso komen de meerderheid van infectieziekten van wilde dieren naar de mens. En dat wordt waarschijnlijker in verband met ontbossing. Er zijn vooral twee aspecten die belangrijk zijn voor dit mechanisme. Als natuurlijke leefgebieden voor onder andere landbouw worden aangetast en als grote bosgebieden versnipperd raken, is er meer contact tussen mens en dier.
Ja.
En het ecosysteem wordt gestoord, dus de populatie is minder groot. Er zijn dan ook minder resistent voor ziektes en pesten. En er sterven eerst de grote dieren uit. En kleine dieren kunnen zich beter vermeerderen als ecosystemen kleiner zijn.
Ja, ja.
En kleine dieren zijn vaak de oorsprong van infectieziektes.
Die dus komen makkelijker in de buurt van mensen en dan ga je.
Ja.
Dus, nou was er een Rainforest Alliance. En jullie hielden een webinar met dokter Marcy Peer. Zij is directeur van de internationale Biodiversity Network. En zij noemde dat virologen al tientallen jaren bewust zijn van dat risico dat je op zo'n manier een pandemie kan oplopen. Waarom is dat niet veel serieuzer genomen?
Ja, ten eerste zijn het, is pandemie, zoals klimaatverandering en ontbossing, complexe problemen die ver weg lijken.
Mm-hmm.
En in een politiek systeem waar vooral de korte termijn belangrijk is om op te lossen, krijgen deze onderwerpen minder aandacht. En het is natuurlijk aantrekkelijker, dat zij zei ook, om problemen op te lossen die er al zijn, dan zulke die er misschien ooit komen.
Ja, ja.
Dus met de pandemie, nu hebben we ze, maar ja, daarvoor leek dat ook misschien ooit te komen. Dus
dan kan je makkelijker aan de kant vegen.
Ja.
Maar nu hebben we er een te pakken. Dus laten we daar op een hele speciale manier dan blij mee zijn. Willen mensen het nu dan wel horen, wat de oorzaken zijn en waarom dat moet stoppen?
Er is zeker meer aandacht voor het verband tussen ontbossing en pandemieën. Of het ook tot lange termijn acties tegen ontbossing voert, zullen we zien. Zou ik zeggen.
Ja, waar zou dat aan liggen? Want er zitten nog tienduizenden andere soorten virussen in die regenwouden op die dieren. En hoe meer we die door elkaar gaan mixen, hoe meer we daarin rond gaan rommelen, hoe slechter het wordt voor de mensheid. We weten ook dat we die bossen voor heel veel andere dingen nodig hebben. Dus 1-1 lijkt mij de oplossing.
Ja, zeker. En wij werken dus vooral aan het voorkomen van ontbossing in de landbouw. En daar zien we een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen eigenlijk. Bedrijven kunnen samenwerken met boeren die duurzamer produceren en ontbossing streven tegen te gaan. Middels bijvoorbeeld certificering. Wij werken heel veel met certificering. Overheden moeten wetten implementeren en handhaven om ontbossing tegen te gaan en ontbossing monitoren. En consumenten kunnen kiezen voor duurzamere producten, bijvoorbeeld.
Ja, dat ga ik zo nog wat uitgebreider aan je vragen. Het is nee, maar het is superbelangrijk dat wij ook echt concreet thuis iets kunnen doen. Die eerste fase, hè, samenwerken met de lokale boeren en lokale overheid. Dan ben je daarmee bezig. Ik ben zelf ambassadeur van het Wereld Natuurfonds, dus ik ben dat ook al jaren aan het volgen en me zo goed mogelijk voor aan het inzetten. En dan komt er zo'n halve garen zool als bossen in Brazilië aan het bewind. En dan sta je weer 10-0 achter. Hoe ga je daarmee om?
Ja, dat is wel heel moeilijk natuurlijk. Want het is heel belangrijk, vooral tegen ontbossing, dat de lokale overheden meewerken. Wij werken ook vaak samen met, laten we zeggen, nationale overheden. Ja, omdat het gewoon, bijvoorbeeld is het gewoon belangrijk dat er dat het duidelijk is welk bos waar beschermd is. En dat het dan ook beschermd wordt.
Ja.
En dat ja, wij werken daar ook veel met de lokale NGO's en zo samen om of met de overheden waar het kan.
Mm-hmm. En wat zou jij, als jij het voor het zeggen had, hè? Want iedereen probeert er het beste van te maken. Maar zoals je zei, er is echt 70% meer bos gekapt in alleen al de vorige maand in vergelijking met vorig jaar. Dus het omslagpunt is nog niet eens bereikt. Wat zou jij willen veranderen? Wat moeten we nu als eerste stappen gaan doen op nationaal niveau, internationaal niveau? Wat moeten we veranderen?
Nou, wat wij bijvoorbeeld nu wel doen is direct met de boerengroepen in contact te zijn. Bijvoorbeeld vorig jaar hebben we veel GPS-locaties gekregen waar hun boeren precies zijn. En hebben hun dan satellietenbeelden gestuurd waar risico's voor ontbossing het grootst zijn. Mm-hmm. In deze analyse hebben we nu kunnen zij gerichter met hun boeren werken om ontbossing te voorkomen.
Ja.
En we werken ook in een aantal projecten met lokale organisaties die nu nog wel kunnen werken. Dus in Ghana werken we bijvoorbeeld met monitors in de gemeentes. Zij sturen berichten naar een NGO in de hoofdstad. Dat gebeurt ook gewoon nog steeds. Dus er kunnen wel heel veel dingen ook remote gebeuren. Mm-hmm. En er zijn... er zijn ook op dit moment bijvoorbeeld discussies op Europees niveau natuurlijk. In het kader ook van de Green New Deal. Ja. Over nieuwe wetten tegen ontbossing en zo. Er gebeurt wel veel op dit moment.
Maar dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Vind jij dat Frans Timmermans in Europese verband veel harder moet slaan op Brazilië, op al die Afrikaanse landen? Want het is het laatste regenwoud dat we hebben. We maken miljarden vrij om nu in de... Nou, zelfs biljoenen maken we vrij om in die Europese economie te pompen. Amerikaanse economie. En waarom niet een paar miljard vrijmaken om die regenwouden concreet te beschermen? Waarom blijven we in apathie hangen? Wat denk jij?
Het moet natuurlijk altijd in samenwerking met die overheden. En de Europese Unie heeft wel veel plannen nu met hun Deforestation Action Plans ook om partnerschappen met die landen aan te gaan. Waar ze dan ook het monitoren en het implementeren van de wetten zouden steunen. En op hetzelfde moment ook op Europees niveau wetten in te zetten die, mm-hmm. die het importeren van ontbossing illegaal of tegengaan.
Ja, en alles wat ermee dus, te maken heeft. En dat lijkt me heel belangrijk. Dat we met elkaar collectief zeggen, jongens, nu is het genoeg. Ik wil echt graag positief afsluiten. Met het gevoel dat we zelf ook wat kunnen doen. Je noemde dat net al een klein beetje. Wat kunnen de luisteraars, iedereen die nu denkt van, ja jongens, ik vind dat eigenlijk ook dat moet stoppen. Wat kunnen die doen om jullie missie te helpen?
Nou, wij hebben dus een certificeringsprogramma voor duurzame landbouw van cacao, koffie, thee en bananen. Mm-hmm. En één ding waar consumenten ons kunnen helpen is natuurlijk ons te steunen om door in de winkel voor een product met ons groene kikkerlogo te kiezen.
Ja, dat is belangrijk om te zeggen. Het is een groene kikker. Moet je even uitleggen waarom het een groene kikker is?
Dat is een goede vraag, moet ik zeggen. Ik weet het eigenlijk niet. Dat is een beetje...
Ik weet het nu, ook niet. Maar ik was ooit in het Amazonewoud. En toen heb ik geleerd dat als je bijvoorbeeld zo'n hele grote woudreus hebt, en als je die omkapt, dat je dan al één soort boomkikker helemaal kwijt bent. Omdat er per boom een hele bijzondere, unieke kikker, die legt zijn eitjes boven in zo'n hangplant, in zo'n plasje. En dan als die uitkomt, kruipt hij naar beneden. Dan gaat hij op de grond paren en weer nieuwe kikkertjes maken. En die kluimen weer omhoog. En dus heb je een soort mini-ecosysteempje in die hele boom. Dus misschien heb je daarom wel die groene kikker gekozen.
Ja, wauw. Ik ga het uitzoeken. We werken al 30 jaar aan het programma. Dus het is al een beetje geleden. Maar ik ga het uitzoeken. En mooi. Volgende keer ga ik het weten.
Ik wil het heel graag weten. Wil ik nog eigenlijk een ja of nee van je horen? Heb jij goede hoop? We zitten in 2030 die betere wereld in elkaar te knutselen. Dan moet het toch het grootste eigen leg zijn. Heb jij het gevoel dat we dan nog voldoende regenwoud over hebben?
Ik hoop van ja. En ik hoop ook dat we gewoon veel ook weer
kunnen heraanplanten. Dat denk ik ook. Ik ga je enorm bedanken. Harriet Walsh, Global Lead Deforestation van de Rainforest Alliance. En in deel 1 hoorden we Jan van Deken van het journalistieke platform The Polar Project. Volgende week reiken we 3 prijzen uit aan 40 genomineerden, moet ik zeggen, in onze Green Gallery. En Feike Siebesma zal een keynote verzorgen over een betere wereld zonder mondkapjes. En onze geliefde juryleden zijn er als eregasten bij. En als je virtueel wil aanschrijven, dan kan dat. Meld je snel aan via de greenquest.nl. Terugluisteren kan via allerlei kanalen, zoals Apple Music, Spotify en de BNR-app natuurlijk. En bedenk minstens 1 keer per week, die volhoudbare wereld, die gaan we samen maken. Crisis of geen crisis.
De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie. Energie, technologie en optimisme.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.